onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen naar Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Het vijfde van 145. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het boek Genesis en daarvan het 47e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Genesis 47, vers 1 tot en met 12. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 94 en daarvan het 7e vers. Zo leert hij zich geduldig dragen, zo ziet hij het einde der kwade dagen, zo wordt de roede zelfs gekust. En wat er verder volgt. Daarna doen wij belijdenis des geloofs vanochtend met zondag 9 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 9, vraag en antwoord 26 van de Heidelbergse catechismus. Dat is onze geloofsbelijdenis nadat we gezongen hebben psalm 94 vers 7 en gelezen hebben Genesis 47 vers 1 tot en met 12.
Toen kwam Jozef en boodschapte farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat ze hebben zijn gekomen uit het land Kanaan. En zie, ze zijn in het land Goshen. En hij nam een deel zijn broeders, te weten 5 mannen, en hij stelde hen voor farao's aangezicht. Toen zei de farao tot zijn broeders: wat is uw hantering? En zij zeiden tot farao: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voort zeiden zij tot farao: wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu, laat toch uw knechten in het land Goshen wonen. Toen sprak farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het westen van het land wonen. Laat hen in het land Goshen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor farao's aangezicht. En Jacob zegende farao. En farao zeide tot Jacob: hoevele zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zeide tot farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende farao en ging uit van farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses, gelijk als farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de monder kinderkens toe. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader, onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle noodruf des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulke doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als getrouw vader.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte genomen dat we samen gelezen hebben. Genesis 47, daarvan de versen 7 tot en met 10. Vers 7 tot en met 10, daar lezen wij Gods woord als volgt. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht en Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob, hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zeide tot Farao, de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. Laten we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en straks aan het einde van de dienst onze dankzegging te doen voor gewas en arbeid. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige, almachtige God, schepper van hemel en aarde, en die alles naar uw voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, die uw hand opendoet en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Wij zijn toonbeelden van uw langmoedigheid, van uw geduld, van uw goedheid. Nu we hier samen mogen zijn in de kerk op deze doordeweekse dag, die al van oude dagen door de kerken apart is gezet als een dankdag voor de gewas en arbeid. En heren, voordat wij aan die dankzegging toekomen, willen wij eerst naar uw heilig en onfeilbaar woord gaan luisteren, naar een oude geschiedenis uit dat woord, die ons ook wil onderwijzen in wat waarachtige dankbaarheid is. En dan weet u, heren, hoe wij opgekomen zijn naar de kerk of thuis meeluisteren, hoe wij deze dag beleven, hoe wij ons leven beleven. Dan kent u onze achtergrond. Dan weet u hoe het afgelopen seizoen en het afgelopen jaar is geweest. Dat nemen we ook mee naar de kerk. Het kan zo zijn, heren, dat er veel zegeningen zijn geweest. En dat we een dankbaar gevoel hebben overgehouden aan alles wat u ons hebt geschonken. Het kan ook zijn dat er vele tegenslagen zijn geweest, dat er rouw kwam, dat er verdriet is en dat het niet meevalt om vandaag een dankdag te houden. Maar hoe het ook zij, heren, vanuit uw woord krijgen wij onderwijs, ook vanuit deze oude geschiedenis, om ons leven te bezien, ook in het licht van de eeuwigheid. Ons leven te bezien ook in het licht van wie wij zijn, waar wij ook eigenlijk recht op hebben. En als we dat gaan beseffen, heren, dat als u onze ongerechtigheden gadeslaat, dan zou u heel andere dingen met ons kunnen doen dan dat wij vandaag hier zijn en terug mogen zien op een seizoen met allerlei zegeningen of tegenslagen. Maar heren, dan is er altijd nog een reden om klein te worden voor uw aangezicht. Als we onze dagen gaan tellen en een wijs hart mogen bekomen. En daarom bidden wij u, heren, of dat u door de bediening van uw Heilige Geest de bediening van het woord wilt zegenen, zodat wij erin mee kunnen komen. Niet alleen dat wij erkennen dat wij slechts dagen leven, dat ons leven als een afgaande schaduw is, als een damp die even gezien wordt en ras verdwijnt, maar dat wij ook tellen om dat leven eindig is vanwege de zonde. En dat sterven betekent dat we God zullen ontmoeten. En dat we in het licht ook van die eeuwigheid ons leven zo gaan inrichten, Heren, dat wij het herkennen wat Jacob zegt. Ik ben, o Heren, een vreemdeling hier beneden. Dat we weten dat we hier niet thuis zijn, maar op doorreis zijn. En dat u er de belofte en daarbij ook het geloof schenkt. Dat al hebben we dan hier geen blijvende stad, we wel een toekomende stad verwachten. Een stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Om zo in dat leven dat we leven niet alleen maar een dankdag te houden, maar een leven in dankbaarheid mogen doorbrengen. Dat is toch eigenlijk het geheim, Heren, van een Godvrezend leven. In dankbaarheid de dingen uit uw hand ontvangen. Als rechteloze mensen. Als mensen die het verzondigd hebben. Klein onder de zegeningen. En ook lijdzaam onder het kruis dat ons op wordt gelegd. Heren, wat gaat daar een leerschool mee gepaard? Daar is een mens zomaar niet. In de psalm die we gezongen hebben, daar wordt gesproken van de roede die zelfs gekust wordt. De stok die we zien en die we voelen, maar dat we bovenal die hand zien die ons slaat. Niet om uit lust tot plagen, maar omdat u mensen van deze aarde wilt losweken. En wilt leren dat beter dan dit tijdelijke leven uw goede tierenheid is. Heren, wilt u ons zo leiden door uw woord en door uw geest. Geef dat ook de kinderen in de kerk. Zullen mogen weten dat u ook hen aanspreekt en dat er ook iets voor hen bij mag zijn. En dat ze het ook zullen horen en zullen begrijpen en verstaan zullen. Ook de jongeren. De levensfase waarin de kracht van de zonde zich zo begint te gelden en de wereld zo begint te trekken. De ouderen die door de vele verantwoordelijkheden soms zo in beslag worden genomen. En de oudsten die ook naar onze menselijke berekening zo dicht bij de dood zijn. Heren, wilt u door de rijen doorgaan. De onbekeerden tot stilstand brengen. En geven dat we mogen gaan inzien, Heren, dat ons leven een damp is en de dood ieder uur wenkt. En dat de grote levensvraag in ons hart geboren wordt. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar Heren, wilt u ook diegenen die een gemis in hun leven hebben ontdekt. Die hebben leren inzien dat de wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheden. En die zoeken naar rust voor hun hart en naar vrede voor de ziel. Maar die zo vaak of op verkeerde plaatsen zoeken of die nog zo vaak in het duister gaan vanwege het gebrek aan kennis. Heren, wilt u hen opzoeken en onderwijzen. Hen troosten ook in hun zielsverdriet met de belofte dat wie God zoekt ook zal vinden. En ook zij die uw naam mogen vrezen, Heren. Wat kunnen er ook in hun levens perioden van duisternis zijn, zoals ook in het leven van de oude Jacob. En die vanuit alle tegenslagen de conclusie had getrokken dat alles tegen hem was. Maar Heer, u hebt gezegd dat diegenen die God lief hebben, alle dingen mede moeten werken tot zaligheid. Diegenen die naar uw voornemen geroepen zijn. Dat dan daarop mag worden gezien, heren. Op het einde van de reis. Wanneer aan alle tranen een einde zal komen. Wanneer het vreemdelingschap zal zijn beëindigd. En ze een thuis mogen vinden bij u. Dat daar hun hart en hun verlangen en hun heimwee op gericht mag zijn. Geef ons zo lessen, heren, en onderwijs. Vanuit uw hoge hemelhof. En bewaar ons voor de boze en de zonde. Voor een aardsgezind en wereldgelijkvormig leven. Vernieuw en verander ons hart. En hoor onze gebeden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 119. Allereerst het 10e vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Het 23e vers, dan wandel ik vol moed op ruimer baan. En het 26e, het 27e vers. Daar ik moet zien hoe snow dat uw wet verlaten heeft beroering mij bevangen. 10, 23 en 27 van Psalm 119. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw dankdag gave te geven aan de Heer en zijn dienst. In drie rondgangen. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat is het 12e vers van Psalm 73, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, jongens en meisjes. Gisteren was in de krant te lezen dat de 500 rijkste Nederlanders in het afgelopen jaar alleen maar rijker zijn geworden. En de allerrijkste van ons land, dat is de dochter van Freddy Heineken, erfgename van het gelijknamige biermerk, en zij heeft een totaalvermogen van 12,6 miljard. En dat is nog niet eens de rijkste mens in deze wereld. En dat is Elon Musk, die aan het automerk Tesla verbonden was. Hij bezit naar schatting 261 miljard. Onvoorstelbaar. Die allerrijkste mensen in deze wereld. Nou, in de oudheid had je ook van die ongelooflijk rijke mensen. Bijvoorbeeld de farao's in Egypte. Ook die farao uit de tijd van Jozef, de tijd van de 15e dynastie. Farao, het rijk van Egypte, was op weg naar het hoogtepunt van de macht en de rijkdom. En die is natuurlijk spreekwoordelijk. De schatten van Egypte, ze liggen uitgestald nog steeds in de musea in de wereld. En de op dat moment rijkste man ter wereld, die ontmoet in deze geschiedenis een zwerver. Een allochtoon, zo zou je hem kunnen noemen. Een vluchteling, die moest vluchten voor de honger uit Kanaan naar Egypte. Een grotere tegenstelling kan je bijna niet bedenken tussen deze twee mensen. En we gaan dat samen overdenken, die ontmoeting tussen Jacob en farao, vanuit drie gedachten. Allereerst een onderzoekende vraag, want farao vraagt aan Jacob: hoevele zijn de dagen der jaren uw levens, hoe oud bent u eigenlijk? Ten tweede een opmerkelijk antwoord, want Jacob geeft wel een antwoord, maar hij formuleert het anders dan dat farao de vraag stelde. Die zegt: hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zegt: de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen. Zij gebruikt een ander woord. Opmerkelijk antwoord. En dan een wonderlijke zegen. Vers 10 en ook al vers 7 natuurlijk. Jacob zegende farao. Jacob die ontmoet farao. Een onderzoekende vraag. Een opmerkelijk antwoord. En een wonderlijke zegen. Gemeente, wij hebben de afgelopen weken met elkaar overdacht hoe Jacob en zijn familie zijn verhuisd naar Egypte. Nadat Jacob te horen had gekregen dat Jozef nog leefde en dat hij onderkoning, regeerder was over het hele Egypteland. En nadat Jacob op een ontroerende manier staat te beschreven, Jozef ontmoet heeft. En nadat Jozef zijn vader en zijn familie uitgenodigd heeft om in Egypte te komen wonen, heeft Jacob aan de Heere gevraagd of dat goed was. Hij durfde zomaar niet het beloofde land te verlaten. Hij bouwde een altaar en heeft de Heere aangeroepen. En die gaf hem toestemming en gaf hem zelfs de belofte mee dat hij tot een groot volk zou worden. En ook dat hij eenmaal met zijn volk het land Egypte weer zou verlaten en terug zou keren naar het aan Abraham al beloofde land. En zo is Jacob dus met zijn familie in Egypte gekomen. Jozef heeft hen gewezen, het land van Goshen. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan. dat Jozef niet wilde dat zijn volk zich zou gaan vermengen met de Egyptenaren. Ze moesten alleen wonen. En de Heer bereidde op die manier eigenlijk ook al de uittocht voor. Ook al zou dat nog honderden jaren duren. Hij voedde hen, hij onderhield hen. Tot de mond der kleine kinderkens toe, zo hebben we ook de vorige keer overdacht. En op een bepaald moment, zo hebben we gelezen, wil Farao de familie van Jozef ontmoeten. Hij heeft een gesprek met een aantal broers enzovoorts. Maar met name is Farao benieuwd naar de vader van zijn onderkoning. En Jozef brengt zijn oude vader mee naar het paleis en stelt hem voor aan deze machtige en rijke vorst. Jacob is oud geworden. 130 jaar, zo lezen we. En dat is natuurlijk aan hem te zien geweest. Dat zie je aan de houding van zo'n oud iemand. Ik weet niet of Jacob nog kon lopen, of dat hij gedragen moest worden. Zijn grijze haar, voor zover dat hij dat had, die vertelde dat ook, dat hij oud was. Zijn gezicht, vermagerd door de ouderdom, gerimpeld, diepe groeven in zijn gelaat, de sporen van heel zijn leven, die zijn te zien geweest aan hem. Het verdriet en de zorgen, die hebben zo zijn sporen achtergelaten. En dan komt dan dus die vraag van Farao, die dat natuurlijk gezien heeft en die ontzag heeft voor de leeftijd van deze man. Hoevele zijn de dagen der jaren uw levens? Een hele herkenbare vraag natuurlijk, zeker als mensen ouder worden en de leeftijd te zien is, dan stellen we die vraag. Hoe oud bent u eigenlijk? Een vraag die ook heel bijbels is. Zo'n onderzoekende vraag heb ik hem genoemd. Dat we daarbij stilstaan. Hoeveel dagen, hoeveel jaren hebben wij inmiddels tot nu toe al geleefd? Juist op een dankdag, goed om dat te overdenken. Hoeveel heeft de Heer ons tot hiertoe gegeven? Hoeveel jaren heeft Hij ons gedragen en gespaard en onderhouden? Om terug te zien naar de dagen der jaren van ons leven. Maar wat is de Heere dan goed voor ons? Als wij vandaag misschien wel tot 4 mogen tellen. Misschien ben jij 4 jaar. Heeft de Heere jou al 4 jaren gegeven? Of ben je 13? 13 jaren heeft God je al gespaard. Of misschien mogen we veel meer leeftijden, veel meer dagen tellen, jaren tellen die de Heer ons gegeven heeft. Maar dan wel zo tellen, zoals Mozes ook aangegeven heeft in Psalm 90. Leer ons al zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. En wat is een wijs hart? Nou, een wijs hart, daar zouden we veel over kunnen zeggen, maar dat is in ieder geval een hart dat leert tellen omdat hij weet dat er aan die dagen van de jaren van het leven een einde komt. Daarom tellen wij natuurlijk. In de eeuwigheid, daar wordt niet geteld, daar is geen tijd meer. Daar wordt niet opgeteld, er is geen leeftijd, daar is eeuwigheid. Daar zal geen tijd meer zijn. Hier tellen wij onze jaren. Juist omdat er een einde aan komt. Dus een wijs hart dat telt in het licht van de eeuwigheid. En zo'n wijs hart, en dat is een tweede aspect van een wijs hart, dat weet ook waarom er geteld wordt en waarom er een einde komt aan de dagen van de jaren van ons leven. Want dat heeft de Heere gezegd in zijn woord. En een wijs hart begint dat te verstaan. Dat de ziel die zondigt, zal sterven. De bezoldiging, het loon op de zonde, is de dood. En daarom, juist op een dankdag, is het niet alleen goed om te overdenken dat de Heere ons gedragen heeft, maar ons ook heeft verdragen. Om zo dankdag te houden. En zo al die zegeningen in gewas en arbeid en alles wat ermee te maken heeft, ook te tellen. De zegeningen te tellen, maar in het licht vooral van het feit dat wij daar geen draad van hebben verdiend. Al dat voedsel wat we hebben ontvangen. En de kleding. En de huisvesting. De gezondheid. Of bij gebrek aan gezondheid medicijnen. Ziekenhuisopname. Verzorging. Al die dingen. Ons werk. Uitbreiding van het gezin. Voorspoed. Geluk. Alles wat wij hebben. Alles wat we op een dankdag in dankzegging aan de Heere mogen verwoorden. Ook hoe oud we geworden zijn, heel ons leven, het is een onverdiende gunst. Het is een onverdiende gave van God. Louter en alleen omdat Hij goed is voor slechte mensen, want wij hebben gezondigd. Zo weet dat wijze hart. Maar nu, gemeente, dan dringt de vraag natuurlijk vanzelf op: hebben wij al zo'n wijs hart? Hebben wij zo al de dagen van de jaren van ons leven leren tellen? In het licht van onze vergankelijkheid, in het licht van onze zondigheid. En dat tot op dit moment de goedheid van God nog groter is dan het oordeel dat wij werkelijk verdienen. Dan zullen we hier heel klein in de kerk zitten. Onder de vele zegeningen die God ons gegeven heeft. Dan zullen we ook, als we een kruis opgelegd kregen en misschien wel het heel moeilijk vinden om vandaag dankdag te houden, want dat verdriet en dat gemis en die tegenslagen, maar een wijs hart dat ontvangt lijdzaamheid. Om dat kruis geduldig te mogen dragen. Zelfs, zo zegt ons doopformulier, vrolijk te mogen dragen. Dat is een geheim van het wijze hart dat God alleen ons kan leren. Jacob kende dat leven. Dat zich geduldig onderwerpt. En de roede weet te kussen, zoals Psalm 94 dat zegt. En dat zien we ook aan zijn opmerkelijke antwoord. Hij geeft antwoord, en ik zei al, hij herhaalt enigszins de woorden van de farao, maar hij verandert een woord. De dagen der jaren, mijn vreemdelingschappen, zijn 130 jaren. Een heel uitgebreid antwoord. Hij gaat nog verder. Het lijkt een beetje omslachtig, maar er staat toch eigenlijk geen woord te veel in. Hij zegt aan de ene kant: de dagen der jaren, mijn vreemdelingschappen, zijn weinig. Nou is 130 natuurlijk een hele respectabele leeftijd die eigenlijk niemand in deze tijd nog bereikt. Maar hij vergelijkt het met de dagen der jaren van de vreemdelingschappen van zijn voorgeslacht. Isaac die 180 is geworden. Abraham 175, zijn opa Tera 205. En als hij nog verder teruggaat, dan zijn die mensen nog veel en veel ouder geworden. In vergelijking daarbij, zegt hij, zijn ze maar weinig. En de tweede typering die hij daaraan geeft aan de dagen der jaren zijn vreemdelingschappen zijn kwaad geweest. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. Kwade dagen, die heeft Jacob ontmoet. Soms was hij daar zelf voor verantwoordelijk. Bijvoorbeeld toen hij moest vluchten voor Esau, omdat hij op een sluwe wijze de eerstgeboorte zegen van Esau had gestolen. Dat hij niet kon wachten op de Heere die hem dat had beloofd. Daarom moest hij vluchten naar Paddan Aram, naar zijn oom Laban. En daar had hij ook kwade dagen. Daar werd hij keer op keer bedrogen door zijn schoonvader. Maar de echte kwade dagen kwamen na zijn huwelijk, in zijn gezinsleven met die vier vrouwen. De twisten die er waren, we hebben ervan gehoord hoe dat die broers, een jongere broer Jozef, haatten en hem niet vredelijk konden toespreken. De zonden van die jongens. Maar vooral ook het sterven van zijn lieve vrouw Rachel. Het heeft hem geknakt. En heel in het bijzonder, waar we dan ook hebben bij stilgestaan, die 23 kwade jaren dat Jacob ervan uitging dat Jozef, zijn lieve zoon Jozef, door een boos dier verscheurd was. 23 jaren, zo hebben we gezien, heeft hij getreurd, heeft hij geweend. Horen we alleen maar klachten van de lippen van Jacob komen. Al deze dingen zijn tegen mij. Gij berooft mij van kinderen. Ik ga met grauwe haren het graf in. Inderdaad, kwade dagen zijn het geweest. En ook van Jacobs leven gold, het uitnemendste van deze is moeite en verdriet. Een heel verschil, als je kijkt naar die man daar op de troon. De farao, de rijkste mens ter wereld op dat moment. De machtigste man in deze wereld van toen. Wiens leven gekenmerkt door rijkdom, door macht, door eer, door voorspoed. Waar zoveel mensen met jaloersheid naar kijken. De quote 500 die nagespeurd wordt. De rijkdommen waar mensen zich aan vergapen. Waar die multimiljonairs zich te goed aan doen. Kan ook wel eens door een kind van God met een bepaalde jaloersheid worden bekeken. Ik denk alleen maar aan Asaf. Psalm 73, waar we straks ook iets van gaan zingen. Hij zegt in zijn klacht, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben ze voorspoed in de wereld. En ze vermenigvuldigen het vermogen. En mijn bestraffing is er elke morgen. Totdat hij in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. En toen werd hij een groot beest bij God, toen zag hij de dingen in verhouding. Nou, Jacob kende dat ook. Dat lezen we wel uit het antwoord dat hij geeft. Ik zei een opmerkelijk antwoord vanwege dat woord dat hij gebruikt. De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen, zo zegt hij. En dat is tegelijkertijd, gemeente, het geheim van het leven van Jacob en ook van Asaf en van al Gods kinderen geworden. Hij is een vreemdeling. Een asielzoeker. En dat is hij niet alleen in Goshen. Natuurlijk, dat was een vreemd land. Dat was niet het beloofde land, het door God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofde land. Hij is vluchteling. Vanwege de honger gevlucht. Maar ook in Canaan, ook in het beloofde land. Daar was hij vreemdeling. Want we weten wat er geschreven staat van die patriarchen van Abraham, Isaac en Jacob. We kunnen het lezen in Hebreeën 11. Hoe daarover dat vreemdelingschap gesproken wordt van deze aartsvaders. Hebreeën 11 vers 13. Ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, Ur der Chaldeeën. Ze zouden tijd gehad hebben tijd gehad hebben om terug te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. Gasten en vreemdelingen. Zo worden Abraham, Isaac en Jacob en al die geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 genoemd. Die hebben geen blijvende stad. En ieder die genade mag kennen, ook vandaag in 2023, gemeente, die kent dat vreemdelingschap. Want zo hebben we dat gezongen met die woorden van zo'n verre nazaat van Jacob. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Die leren de woorden van Jacob spellen, de dagen mijner jaren. Het is maar zo beperkt. Ik ben hier slechts maar even. Ik kan het uitrekenen. Het zijn dagen mijner jaren. Je kunt je jaren vermenigvuldigen met 365. Of als er een schrikkeljaar is, doe je er een dagje bij. En zo kan je uitrekenen hoeveel dagen dat je leeft. Je kunt het zelfs tot een seconde toe berekenen. Als je 6 jaar bent vandaag, dan ben je bijna 2200 dagen op deze wereld. Je kunt ze tellen. Zul je ze tellen? En zul je je dagen, lieve jongens en meisjes, niet alleen maar doorbrengen met spelen, maar ook met het zoeken van de Heer. Een oude dominee zo'n 100 jaar geleden of nog langer, die zei: zoek Jezus veel. En zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En als je ouder bent vandaag, 18, 20 jaar, veel meer dagen zijn er aan je leven toegevoegd. Wat komt er veel op je af? De zonde die zo'n kracht kan hebben in je leven, in je lichaam. De wereld die zo trekt en die zo aantrekt en die zo zuigt. Zul je oppassen, lieve jongeren. Want de dood is zo dichtbij. Ene schrede tussen ons en de dood. En er zijn er toch ook die in het afgelopen seizoen een ongeluk hebben gehad. Of in jaren hiervoor. Er zijn er toch ook die juist in die leeftijd van sturm und drang, waarin alles zo verandert, om het leven zijn gekomen. En ben je dan bereid om God te ontmoeten? Leer toch je dagen tellen. Of als je 40 geworden bent, 50. Je hebt zoveel verantwoordelijkheden in je gezin, in de maatschappij. Maar hebt u deel aan Christus? Dan ben je gelukkig, als je dat mag zeggen. Maar als dat niet zo is, wordt het dan niet de hoogste tijd dat we dat zoeken zouden? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat we alleen maar leven voor het hier en nu. Alleen maar leven voor het gezin. En alleen maar leven voor de zaak en voor de carrière of voor wat het ook is. Leven gaat toch voorbij? Al haar begeerlijkheden. De Heere moet het allerhoogste en het eeuwige goed zijn in ons leven. Anders zijn we te beklagen. En als je 70, 80 jaar bent, naar menselijke berekening zo dicht bij de dood, hoe denkt u aan die dag? Wat voelt u als u daaraan denkt? Dat u er over 10 jaar niet meer zult zijn. Volgend jaar. Is er dan vrede in uw hart? Met God? Is er vertrouwen in uw ziel? Misschien wel heimwee. Heere, wanneer komt toch die dag dat ik bij u mag wezen? Of is dat er niet? Zoek toch de Heere en leef. Gemeente, hoe oud bent u? Hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? Laat die vraag van de farao, beter gezegd de vraag van de Heere, bezinken in uw ziel. Liever nog, dat antwoord, dat opmerkelijke antwoord van Jacob. De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen. Dat wil zeggen dat je weet, ik heb geen blijvende stad. Geen blijvend gezin. Geen blijvend huwelijk. Geen blijvende gezondheid. Geen blijvend werk. Niets is blijvend. Het is allemaal maar tijdelijk. Het is vergankelijk. We mogen het voor een tijdje in onze handen hebben en we raken het kwijt. Maar, zo zegt Jacob, ik ben een vreemdeling hier beneden. Ik verwacht een toekomende stad. Een stad die fundamenten heeft, die niet met handen gemaakt is, maar een stad welker kunstenaar en bouwmeester God is. Eeuwig in de hemelen. Een allochtoon is Jacob geweest. We gebruiken dat woord wel eens, allochtoon. Wat betekent dat woord, allochtoon, jongens en meisjes? Het is een Grieks woord, een samenvoeging van twee woorden dat zoveel betekent als van een andere aarde, een ander land. Nou, dat is te zien. Als iemand uit een ander land komt, een echte allochtoon, die herken je aan hoe hij eruit ziet. Zijn kleding, zijn huidskleur, zijn cultuur, alles. Dat is een vreemdeling, zo zeggen we. Die heeft een ander vaderland. Hij is tijdelijk hier. En dat beleidt Jacob ook van zichzelf. Ik ben een vreemdeling. Ik ben een allochtoon. Ik kom van een ander land, een andere aarde. Ik verwacht ook een andere stad. En dat wordt door de wereld niet altijd begrepen. Vreemdelingen worden niet verstaan, worden ook vaak niet gewenst. Dat is ook in geestelijk opzicht zo. Jacob, ja, hij was in dat Egyptische hof een vreemdeling, zo zegt hij. Maar hij mocht ook belijden aan het hemelhof. Daar ben ik een kind. In Egypte ben ik niet thuis, daar ben ik een vreemdeling, maar in Sion, daar is mijn woning, daar is mijn toekomende woning. Dat had God hem beloofd. En daar heeft de Heer ook geloof bij gegeven. En dat heeft Jacob tot een verwachtend mens gemaakt, tot een uitziend mens, tot een vreemdeling. En ook al leeft hij hier dan nog, in dit vreemde land, en is er nu nog de afstand tussen hem en tussen God. Maar hij wist, dat blijft niet zo. Want straks, over nog 17 jaren, zo weten we uit Genesis 49, dan zal Jacob zijn voeten op zijn bed bij elkaar leggen. En dan zal hij het uitspreken en dan zal hij het belijden met een groot verlangen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Uw zaligmaker, die verwacht ik. Die ook mijn zaligmaker geworden is uit genade. Ja, want we kunnen de vraag natuurlijk stellen, gemeente, hoe is Jacob nou vreemdeling geworden? Hoe is dat gegaan in zijn leven, dat hij vreemdeling geworden is? Want het was hij natuurlijk ook niet van geboorte. Iemand die wist dat hij door dit jammerdal op reis is naar dat hemelse vaderland. Hebben de kwade dagen hem dat geleerd? nou niet per definitie. Het is niet zo dat als iemand veel verdrukkingen, veel kwaad en kruis opgelegd krijgt, dat hem dat tot een vreemdeling maakt. Dat is natuurlijk wel de bedoeling van de Heere, maar dat zie je nog alles anders. Dat mensen de verzenen tegen de prikkels gaan slaan. Dat mensen met de vuisten gebald zijn vanwege dat kruis dat hen opgelegd wordt. Dat mensen opstandig worden, dat mensen afscheid nemen van God. Omdat hij zulke onbegrepen wegen gaat. Dus nood leert niet per definitie bidden. Dat kan ook een mens leren vloeken. Ze hebben wel hun functie gehad in het leven van Jacob. Er zijn tijden geweest, dan heeft hij de conclusie getrokken, al deze dingen zijn tegen mij. Alles wat er mij overkomt, het is tegen mij. God, Jeremia zegt dat zelfs, is mij een loerende beer geworden. Asaf, die een groot beest bij God is. Zoveel moeite kan een mens hebben met de godsregering. Maar Jacob heeft het geleerd en al Gods volk zal het op Gods tijd ook leren en leren beleiden. Al die dingen moeten medewerken ten goede. Al diegenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar hoe Jacob vreemdeling is geworden uiteindelijk, gemeente, een bekeringsweg in die zin kunnen we vaak in de Bijbel niet zo aantreffen bij de Bijbelheiligen. Je komt er wel een aantal tegen, bijvoorbeeld bij Saulus van Tarsen, bij Manasse. Maar bekeringsgeschiedenissen, zoals wij die dan in onze boeken soms kennen, die kom je niet zo heel veel tegen in de Bijbel. Je leest vaak wel een roepingsgeschiedenis. Maar veel meer lees je nog van de vruchten van het vreemdelingschap. De vruchten van het geestelijke leven, waaruit het nou blijkt. En we weten één ding, gemeente, dat vreemdelingschap dat is bij God vandaan begonnen. Jacob heb ik lief gehad. Nog voordat ze geboren waren of iets goeds of iets kwaad hadden gedaan. Was er al het onderscheid tussen Jacob en tussen Esau. Daar ligt uiteindelijk het grote geheim. Daar ligt ook de vaste grond voor zo'n vreemdeling hier beneden. Dat ligt bij God vast. Vanuit zijn eeuwig, soeverein en verkiezend welbehagen. Maar daar wist Jacob natuurlijk niks van bij zijn geboorte. En bij zijn leven. Maar de vruchten hebben het geleerd. En de momenten in zijn leven zijn beschreven geweest dat hij God ontmoet heeft. Bij Bethel. Dat huis van God. Waarin hij in die droom die belofte kreeg. Ook dat hij weer terug zou keren naar het land der belofte. Hij heeft de Heer aan het werk gezien in zijn leven. Ook tijdens die periode bij Laban. En bovenal dat grote moment in zijn leven bij Pniel, waarvan hij zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En gemeente, de vraag komt dan, kunnen wij nou met Jacob meekomen als hij deze dingen zo zegt? De dagen der jaren, mijn vreemdelingschappen. Ja, we zullen inderdaad wel kunnen en moeten erkennen, ze zijn maar weinig. Weinig dagen. Nee, niet als je ervoor staat. Als je vandaag 13 wordt, of 6 bent, of 20 bent, dan denk je, nou, als ik 90 zou mogen worden, dan heb ik nog wel even. Maar vraag het aan mensen die daarachter staan. Vraag het vandaag eens aan je opa, als je hem nog mag hebben. Of aan je oma. Hoe snel is uw leven gegaan? Dan zullen ze echt allemaal zeggen, mijn kind, het was maar een zucht. Het is zo voorbij. Waar zijn ze gebleven die jaren? Het is voorbij voordat je er erg in hebt. Weinig. We zullen het allemaal gaan erkennen, gemeente. Allemaal. Kwaad. Nou, daar zal de een meer van kunnen vertellen dan de ander, maar ook daar zullen we wel een eind in kunnen meekomen. Wat is er een kwaad? Vanwege de zonde. Wat is er een verdriet? Wat is er een lijden? Kwalen die we hebben. De ongemakken. De tegenslagen. Het gemis. Ook in het afgelopen seizoen zijn er toch weer slagen gevallen. Niet alleen oude mensen. Maar ook een heel klein babytje. Kwade dagen. Moeite en verdriet. Maar gemeente, hebben ze een functie gedaan. Kunnen wij nou ook zeggen, ik leef als een vreemdeling. Want dat is een van de bedoelingen van de Heer met de kruisen die Hij zendt. Met de plagen die Hij in ons leven oproept. Nee, niet om ons te plagen. Maar zo wil Hij mensen als het ware losweken van deze aarde. Bij Jacob is de glans van de wereld afgegaan. Een mens zit van nature zo vast aan deze aarde. Vroeger zeiden ze wel eens, dan sla je de pinnen van je levensstand zo diep in alsof je hier nooit meer weggaat. Nou, de Heer heeft hier wel wat los weten te weken. Door al die kwade dagen, door die slagen. Het leven, ach, wat is het eigenlijk? Het is moeite en verdriet als je terugkijkt. En dan vergeet weg de zegeningen niet. Dat is helemaal mijn bedoeling niet, gemeente. Maar wel om het allemaal in het juiste licht te zien. Dat we geen dankdag vieren zoals die rijke dwaas bijvoorbeeld, want die zijn er toch ook genoeg. Die zeggen, ziel, je hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren, neem rust, je hebt genoeg. Pluk de dag. En zulke mensen zijn er, niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. En ik vrees ook op een dankdag. Geen vreemdeling zijn. Die geen pelgrim zijn. Die alleen dit aardse leven kennen. En daar ook voor leven. Voor die gevulde schuren. En voor het geld. En voor de voorspoed. Wat arm, gemeente, als we zo rijk zijn. Arme, rijke dwazen. Want alles ontvalt ons. En nee, gemeente, nogmaals, ik zet geen streep door dit aardse leven. Als de Heere zegt dat beter dan het tijdelijke leven zijn goedertierenheid is, dan betekent het niet dat dit tijdelijke leven niks betekent. En dat de Heer niet wil zorgen voor de dagelijkse dingen die wij nodig hebben. Dat laat wel zien het feit dat Jacob in Egypte is. Jacob mocht daar naartoe. Hij mocht die honger ontvluchten. Hij mocht in het land Gozen wonen. Hij kreeg de belofte van voorspoed en van zegen. Dat was niet verkeerd. Maar we moeten het wel in het juiste licht zien. Dat de Heer zegt, zoek nou eerst het koninkrijk van God. Zoek nou eerst de gerechtigheid van Christus te kennen. Eerst dat ene nodig. Er zijn heel veel andere dingen nodig. Je mag best veel dienen en veel zorgen. Dat was ook de zonde van Martha niet. Dat ze veel bezig was met veel dienen. Dat moest gebeuren. Alleen op dat moment was er één ding dat nog nodiger was. Namelijk aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Zoekt eerst de gerechtigheid van Christus te kennen. En daarna komen die andere dingen wel aan de beurt. Maar eerst dat ene nodige. Eerst leren om een wijs hart te bekomen. En dan de laatste gedachte. Een wonderlijke zegen. Want zo'n vreemdeling, die is te herkennen, zei ik. Niet alleen aan de manier waarop hij leeft en op de manier waarop dat hij zich gedraagt, hoe dat hij eruit ziet. Maar we zien bij Jacob, hij zegende farao. Tot twee keer toe wordt het gezegd, eerst in vers 7 en dan in vers 10. Daar zit de rijkste man van de wereld, beladen met goud en een kroon als het ware op zijn hoofd. En daar gaat dan die oude, rimpelige, bleke, benige hand omhoog. En die legt Jacob op het hoofd van deze gekroonde vorst. En hij spreekt een zegen uit. Niet farao zegent Jacob. Niet die rijkste man ter wereld zegent die zwerver, die vluchteling, maar andersom. Dan doe ik zelfs voor koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Hij mag getuigenis afleggen van zijn vreemdelingschap. Mag hier zijn rijkdom uitstallen. Weg wereld en weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Jacob zegent farao met allerlei welvaren, zo zegt de kanttekening die God hem wil schenken. Deze oude patriarch gemeente, met al die weinig en kwade dagen, dit is nou een echt gezegend mens. En het feit dat hij hier zo doet, dat hij hier zijn handen opheft en op het hoofd van deze man legt, dat is toch iets om jaloers op te worden. Israël, God gezien, van aangezicht tot aangezicht. Zijn ziel is gered geweest. En wat is daar dan een vrucht van, gemeente? Hij gunt het deze rijkste mens ook. Hij gaat ervan spreken, van die vreemdelingschappen. Hij gaat ervan getuigen van dat vaderland dat hij verwacht. Er gaat wat van hem uit. Datgene wat de Heere al tegen zijn grootvader Abraham had gezegd, wees een zegen, dat mag Jacob hier doen. Hij mag uitdelen van die menigerlei genade Gods die hem geschonken is. Hij mag een getuigenis geven van dat loon dat hem wacht, wat hij liever heeft dan al de schatten van Egypte. In een wereldgemeente die zich vergaapt aan rijkdom, aan macht, aan status en wat al niet meer. De farao kwam niet verder dan dit leven. Hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? En zo zijn er zoveel arme, rijke mensen die niet verder komen dan dit leven. Maar Jacob mag zeggen, ik verwacht een ander leven. Een hemels, een eeuwig vaderland. Beter dan dit tijdelijk leven is Gods goede tierenheid. Een gemeente, dat is de roeping van heel Gods kerk. Dat is de roeping van Gods volk. Dat is ieder die genade mag kennen. Om een zegen te zijn. Wees een zegen. Dat is toch een kenmerk van genade. Genade maakt toch gunnend? Dan gaan toch je handen omhoog? Nee, niet afwerend van, ja, die mensen kom je ook tegen in de Bijbel. Hoogmoedige, hardvochtige mensen, godsdienstig op en top. Maar die zeggen, houd u zelf van mij, naakt tot mij niet, kom niet in mijn buurt. Want ik ben heiliger dan gij. Dat is geen vrucht van genade, gemeente. Echt niet. Harde mensen. Ze zijn of niet op hun plek, of ze kennen geen genade. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gemeente, daar gaat wat van uit. Van een werkelijke vreemdeling, een werkelijke zachtmoedige en een nederige van hart. Daar kun je nou met jaloersheid naar kijken. Die man, die vrouw, die bezit iets, daar gaat iets van uit. Die mag iets van het beeld van Christus gaan leren vertonen. Daar kun je jaloers op worden. Die spreken met gunning. Zoals David direct gunnend werd, toen hem die grote zonde vergeven werd. Dan zal ik de zondaar uw rechte wegen leren. Dan mag de zondaar moed scheppen uit mijn behoudenis. Nou gemeente, laat ik dan de preek mogen eindigen met zo'n vraag. Wat gaat er nou van mij uit? Wat gaat er van u uit? Dan mag ik dat met name vragen aan degene die beleiden genade te kennen. Betrekkende gezichten, als uw naam wordt genoemd. Of mag er iets van liefde uit uw naam, uit uw gestalte, uit uw vreemdelingschap naar voren komen? Mag u een goed getuigenis geven? Mag u zegenen? Mag u tot een zegen zijn? Dat betekent niet dat je altijd mensen maar de handen oplegt. Dat je alles maar een beetje met de mantel der liefde bedekt, zo bedoel ik het niet. Maar dat er iets van dat getuigenis mag uitgaan. De gunning. Dat mensen aan je kunnen zien, die man, die vrouw, die heeft een binnenkamer en die heeft daar God ontmoet en die heeft tegen hem gezegd: ik ben uw heil alleen. Jonge mensen, dat is te merken. Als je zo'n opa hebt, of als een ouderling zo op huisbezoek komt, die zal zeggen: joh, zou je, heb je nou geen lust om de Heere te vrezen? Hij is het allerhoogst en eeuwig goed. Die zal net als Jacob daarvan weten: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. En daar kun je jaloers op zijn. Amen. samen de Heere gaan danken. Barmhartige, genadige Heere, Gij hebt in uw goedheid ons in het afgelopen seizoen weer rijk voorzien van middelen om te leven. Het zijn allemaal dingen, Heere, die niet in onze macht staan, dat dagelijkse brood. Wij zijn slechts aanschouwers van uw werken. We kunnen slechts ontvangen en alleen leven uit uw milde hand. En wij komen tot u, Heere, met onze geringe werken, met onze werken die met zonde bevlekt zijn. We hebben u niets anders aan te bieden. En daarom past het ons om heel ootmoedig en nederig van hart u eerbiedig dank te bewijzen. En Heere, schenk ons meer dan alleen een dankbaar gevoel en dan alleen maar een dankdag, maar schenk ons een leven in waarachtige dankbaarheid. We danken u, Heere, voor alles wat u schonk in al die zaken die samen te vatten zijn met gewas en arbeid, voor wat u gegeven hebt in de land- en in de tuinbouw, in de oogstvoorbereidingen, in het zaad, in het pootgoed, in de regen, in de zonneschijn, in de oogst die in zo overvloedige mate mocht worden ontvangen, wat u gegeven hebt ook in de visserijsector, de veeteelt, de pluimvee en alles wat daarmee te maken heeft. Dat u ons zoveel middelen van bestaan geeft, zoveel levensmiddelen. En dat u ook in heel de economie ontwikkelingen gaf, in het zakenleven, in de middenstand, in de industrie, zodat alles kon worden gedistribueerd, kon worden verkocht, dat we ons levensonderhoud konden voorzien. En dat er zoveel zegeningen en voorspoed was, Heere, dat er behalve ons leven onderhoud er toch ook voor allerlei zaken gezorgd kon worden. Voor de gezondheid van zieken, van gehandicapten, in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, alle diensten der barmhartigheid. Ze mochten rijk worden voorzien van alles wat nodig is. Heere, wat hebben wij het goed in dit lage landje bij de zee in vergelijking tot zoveel andere mensen. Dat ontbreekt ons werkelijk aan niets. Er waren diensten van noodzakelijkheid die dan er helaas moeten zijn, maar die ook hun zwaard niet te vergeefs hebben gedragen. U hebt het gegeven dat ons land ook buiten het paradijs toch nog in betrekkelijke rust kon worden geregeerd. U gaf dat er aan ons land leiding gegeven kon worden. Al is het dan met een overheid die zich weinig of niets laat gezeggen door uw woord, maar in heel veel opzichten, Heere, werden wij gezegend. En wij bidden u, Heere, voor al deze sectoren, al deze onderdelen van onze maatschappij, het onderwijs dat gegeven mocht worden aan onze kinderen. U geeft nog scholen, zelfs ook nog scholen gegrond op dat onfeilbare woord, de drie formulieren van enigheid, het reformatorisch en ook het christelijk onderwijs, lager en voortgezet. U geeft werk en kennis en gezondheid. En zo is er zoveel, Heere, waarvoor wij uw naam ootmoedig mogen erkennen. Maar waar we ook voor mogen bidden, Heere, want in heel veel sectoren gaat er ook zoveel mis. Is er de roofbouw op deze wereld? Zijn we zulke slechte rentmeesters? Ondervinden we de pijnlijke gevolgen van in de milieuproblematiek? En zijn er toch ook nog gevangenissen nodig? En gaat er ook zoveel mis in ons land, maar ook wereldwijd? We bidden u daarom ook, Heere, voor deze wereld in nood, voor de schepping die in barensnood zucht, de oorlogen die gevoerd worden in Oekraïne, in Israël. We bidden u voor de volken, Heere, van de Oekraïners, maar ook de Russen, de Israëliërs, de Joden, maar ook de Arabieren, de mensen in Gaza. We bidden u, Heere, voor de vluchtelingen, de asielzoekers, de allochtonen, de oorlogsslachtoffers. En zo zien we op tot u, Heere. In onze dankzegging vouwen wij onze handen en bidden u of dat u ons niet wilt aanzien in onszelf, maar in uw genade ons wilt schenken wat nodig is. Ons waarachtige dankbaarheid schenken in dat wijze hart dat beseft dat alles verbeurd en verzondigd is. In dat wijze hart dat boven al deze tijdelijke dingen van gewas en arbeid overstijgen mag. En mag zien op dat ene nodige. Ook in het besef dat onze dagen zo weinig zijn. We bidden u dan ook voor allen die aan het einde van het arbeidsproces gekomen zijn. De gepensioneerden. Maar ook arbeidsongeschikten, werklozen. Emeriti predikanten ook onder ons. Want dan zegen, Heere, dat u ook in de oude dagen nog middelen geeft om te bestaan. En dat we daar ruim en rijk van kunnen leven. In zekere vergelijking tot andere mensen van die leeftijd in andere landen. En Heere, als we zo een aantal dingen opnoemen, dan zijn we geenszins volledig. Zoveel dingen zijn en blijven onbenoemd. Zoveel dingen zien we overheen, omdat we ze klein achten, maar in het licht, Heere, van wie wij zijn en wat we verdienen, is er niets klein. De adem in onze neus, de kruimel op ons bord, het is alles verzondigd, maar door u geschonken. Geef ons dat besef, Heere, en geef ons zo een dankbaar leven. Wij vragen het u, omwille van hem, om wie eigenlijk alles bestaat. Want, Heere, u hebt de moederbelofte gegeven en op kosten van hem mocht deze wereld al die duizenden jaren bestaan. Op kosten van hem is er ook dat brood. Al is het dan maar tijdelijk. Maar buiten Jezus is geen leven. Ook geen dagelijks leven. Doe ons dat verstaan, Heere. Opdat we niet als vanzelfsprekend deze zegeningen tot ons nemen, maar dat we beseffen dat daar ook voor betaald is. En geef ons zo die ene grote zegen. Geborgen te zijn in zijn borgbloed. Gered te zijn, verlost te zijn van het grootste kwaad en gebracht tot het hoogste goed. Schenk dat aan de ouderen, aan diegenen van middelbare leeftijd, maar ook aan de jongeren. Ook de kinderen in de kerk. Heere, schenk ze een nieuw hart, een nieuw leven. Tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 17, het zevende en achtste vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. En het achtste maar blij vooruitzicht dat mij streelt. 7 en 8 van Psalm 17. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.